Goedemiddag allemaal, broeders, zusters. Dank u wel dat u er allemaal bent. Mijn naam is Peter van Oudijk, ik ben ouderlings van dienst vandaag. En namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten. We zijn dankbaar dat we hier met elkaar verbonden zijn. En de geest verbindt ons ook zo aan Jezus Christus en aan elkaar. Voor de dienst heeft de kerkraad nog een aantal mededelingen voor u. Komende vrijdagavond, 3 september, is de start van het pastoraal weekend van Oost. Als spreker is hiervoor Corjan Matsinger uitgenodigd. En Corjan verzorgt diverse trainingen voor jeugdwerkers. Zijn lezing heeft als onderwerp: hoe zijn we een gemeente waarin het geloof van jongeren groeit en bloeit? En de lezing zal ook worden gestreamd en begint om 8 uur. Als u wilt, kunt u thuis via de normale manier, zoals u ook de gewone kerkdienst volgt, meekijken. Voor de vakantie hebben de oudste kinderen van de kinderbijbelgroep, onze 8e groepers, afscheid genomen van hun basisschooltijd, maar ook van de kinderbijbelgroep. Er gebeurt veel in de levens van deze jongeren en meisjes en daarbij is gebed onmisbaar. We willen u als gemeente er graag bij betrekken. We willen er voor deze jongeren. Wie willen voor deze jongeren bidden naar aanleiding van de kalender? 10 voor tieners. De kinderen hebben aan het begin van de vakantie de kalender thuis gekregen en hierin geschreven. Binnenkort krijgt u de kalender thuis en kunt u de kalender 10 weken volgen en bidden voor het kind. Eventueel kunt u een kaartje, appje of iets dergelijks sturen. Hebt u hart voor deze kinderen, geeft u dan op bij Lieneke Jonker of bij Christian Abbing. De collecte is vandaag voor Oasis India en de bloemen gaan naar Wilma Borges ter bemoediging. Zij is deze week ook jarig. Volgende week hopen we met elkaar het avondmaal te vieren en in deze dienst gaat onze eigen dominee Jan Wesseling voor. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Geliefde broeders en zusters, ook van mijn kant een heel goede zondag en gezegende week gewenst. Net toen u onze kerkganger binnenkwam, zei iemand tegen me: oh, ben je er nog? Dat kun je natuurlijk heel, heel fatalistisch inkleuren, maar het was heel goed bedoeld. Ik stond oorspronkelijk niet op het rooster voor vanmiddag, maar omdat ik, zoals u vanmorgen vast wel begrepen hebt, morgen geopereerd zal worden, heb ik gevraagd of ik deze zondag nog mocht spreken. Dat ontroert me ook wel, moet ik zeggen, om hier weer te staan na een aantal weken vakantieonderbreking. Door allerlei verhalen die achter de diverse gezichten schuil gaan, omdat ik ervoor gekozen heb om in aansluiting aan zondag 9, waar ik vlak voor de vakantie over gepreekt heb, hoe herken je God als schepper in de wereld om je heen, vanmiddag te preken over 10 van de catechismes. En dat gaat over iets wat ons allemaal behoorlijk raakt, denk ik, en dat is over de voorzienigheid van God. Hoe is hij nou bezig in ons leven? Natuurlijk moest ik denken aan de gebeurtenissen in Afghanistan, maar ook aan de diverse zieken in Oost en West. Vannacht is ons oudste kleinzoontje opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij gisteren op een familiedag op een onbewaakt ogenblik van een mogelijk giftige paddenstoel heeft gegeten. Nou, de verwachtingen zijn wel hoopvol, maar hij ligt er nog ter observatie en het is hetzelfde ziekenhuis waar ik morgen ga worden. Ik moest ook denken aan zuster Otten, waar ik vorige week voor het eerst, zal ik daar gaan staan? Perfect. Ja? Ik moest ook denken aan zuster Otten, waar ik vorige week voor het eerst sinds zij haar hersenaandoening kreeg langs geweest ben. En waar we samen uit Psalm 91 hebben gelezen. We zijn allemaal mensen die een veilig heenkomen zoeken in de almacht en de zorg van God. Dat is ook de psalm die we gaan zingen als we vanuit de hemel door God zelf begroet zijn. Ik wil u uitnodigen om voor zijn aangezicht te gaan staan en onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid te belijden. Laat u namens God liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, de Almachtige en onze liefdevolle Heer Jezus Christus. In alle eerbied vragen of de Heer ons wil zegenen. Heer, eeuwige God, eigenlijk hebben we in die twee verzen de hartslag van ons geloof gezongen. Wij, kwetsbare mensen, hulpbehoevend, die een kerkdienst altijd weer beginnen met onze hulp is de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Mensen die een veilig heen komen zoeken met al hun angsten en zorgen en problemen bij u. En daar gelukkig ook die
troost in leven en sterven kunnen vinden. En we zongen over u als God. Geen God die doof is of onwillig zijn vingers in zijn oren stopt, maar een God die luistert naar onze angstschreeuwen. En wat wordt er veel geschreeuwd vanaf deze aardbol, Heer? Een God die zich liefdevol over ons heen buigt, die een toekomstperspectief opent door Jezus Christus. En we danken u dat we zo ook vanmiddag mogen samenkomen als gemeente. Ieder met zijn eigen gezicht, met zijn eigen verhaal, zijn eigen hart, zijn eigen verlangen. Heer, we danken u dat u ons liefdevol begroet en dat u toch ook het woord in ons leven hebt genomen om ons gerust te stellen en om ons te bemoedigen en om ons te leren vertrouwen op uzelf. En wij bidden of u dat ook in deze kerkdienst wilt laten gebeuren. Of u uw geest wilt inzetten vanuit de hemel om ons hart te raken, om ons tot vrede te brengen. Wilt u zo ook het lezen uit uw woord zegenen, Heer, en de verkondiging ervan in de preek. Maar geef dat we even zo ook bemoedigd worden door wat we zingen en dat we ook elkaar bemoedigen. Heer, wilt u ons zo vanuit de hemel zegenen, of we nu in deze kerkzaal aanwezig zijn, of thuis op dit moment of later zitten mee te luisteren en mee te kijken. Wij bidden om uw aanwezigheid in ons midden, in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd is vanmiddag zondag 10 van de catechismus aan de orde. Wat versta je eigenlijk onder Gods voorzienigheid? En ik wilde met u lezen uit de openbaring die Johannes krijgt vanuit de hemel, gegeven door de Heer Jezus zelf. Openbaring 5 vanaf vers 11. Het lam dat is afgeslacht krijgt de bevoegdheid om de rol van de geschiedenis af te wikkelen. Dat is openbaring 5 en we lezen vanaf vers 11 tot hoofdstuk 6 vers 8 en hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 3 en 9 tot en met 17. Daaraan voorafgaand lezen we wat we als kerk belijden in onze geloofsbelijdenis, de Nederlandse artikel 13. En laten we dan na de lezingen ook instemmen met het loflied in de hemel, gezang 167.
Gods voorzienigheid. Wij geloven dat deze goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo leidt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de bewerker van de zonde die gedaan wordt. En evenmin draagt hij er de schuld van. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en gaan ons begrip zo te boven, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook al handelen de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig. En al wat in zijn doen het menselijk verstand te boven gaat, willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken verder dan ons begrip reikt. Maar in alle ootmoed en eerbied aanbidden wij de rechtvaardige beslissingen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat we leerlingen van Christus zijn, om slechts te leren wat hij ons onderwijst door zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost, als we erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan gebeuren, Maar dat alles ons alleen overkomt door de beschikking van onze goedertieren hemelse vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en niet één musje ter aarde zal vallen zonder de wil van onze vader. Matteüs 10, vers 29 en 30. Hierop stellen wij ons vertrouwen, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt en zij ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. Daarom verwerpen wij de verfoeilijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en dat alles aan het toeval overlaat. En dan Openbaring. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal tienduizenden, 1.000 maal duizenden. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Toen zag ik dit. Het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag, kom! Ik zag dit, een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom! Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkander zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom! Ik zag dit, een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen, een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor 3 porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom! Toen zag ik een vaal geel paard. De ruiter heette Dood en Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. Verder in hoofdstuk 7. Hierna zag ik 4 engelen bij de 4 hoeken van de aarde staan. Ze hielden de 4 winden van de aarde in bedwang om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee, riep hij met luide stem toe: laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. En verder vanaf vers 9. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was, uit alle landen en volken van elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtakken in hun hand, stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan: wie zijn dat daar in het wit en waar komen ze vandaan? Ik antwoordde: u weet het zelf, Heer. Hij zei tegen me: dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet meer bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Laten we samen zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus lezen. Zondag 9 ging het over God als schepper die alles wat er bestaat nog steeds in stand houdt en voortdurend aanstuurt. Nou, dat levert natuurlijk wel vragen en soms ook protesten op. Vandaar dat de Catechismus in zondag 10 daarop ingaat en de vraag stelt: wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als met zijn hand in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen. Waarom is dat voor ons belangrijk te weten, dat God alles geschapen heeft en nog steeds door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben dat onze trouwe God en Vader, in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand dat ze zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Ik wil u uitnodigen om na de verkondiging ook ons vertrouwen in deze God te belijden. En we doen dat met gezang 176 vers 1. Aansluitend zal ik de geloofsbelijdenis verder uitspreken en laten we die dan ook beamen met een heel bekend en ik hoop ook oud en vertrouwd lied. Lied 427 vers 1, 5 en 8. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Het gaat vanmiddag over iets waarvan zuster Iet Vriesega bij het binnenlopen net in de kerkzaal zei: nou, er wordt niet zo vaak over gepreekt. En toen ik van de week tegen een goede kennis zei: ik ga zondag over de voorzienigheid van God preken, toen was haar antwoord heel kort, maar ook heel veelzeggend: oei, zei ze. Drie letters maar. Maar in die drie letters zit, denk ik, ongelooflijk veel opgeborgen, want ik hoorde in dat woordje oei haar eigen levensverhaal. Nou, daar kun je een paar boeken over schrijven, denk ik, maar ook besef voor wat er vandaag in deze wereld allemaal gaande is. En natuurlijk ook gevoel voor het probleem. Gods voorzienigheid. En er horen veel mensen in dat hij alles van tevoren ziet aankomen. Nou, dan buitelen de vragen natuurlijk meteen over elkaar heen. Als God alles van tevoren ziet aankomen, waarom Afghanistan, de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, de verschrikkelijke ziekte die ineens in je lichaam huishoudt, de zorgen om je kind. En mensen zijn in staat om dan ook ineens alles op tafel te gooien wat hen bezighoudt en wat hen pijn doet of verdriet geeft. Of heel opstandig maakt. En er zijn ook boeken over geschreven, over die opstandigheid. Oei, Gods voorzienigheid, hè? Hoe ga je dat verkopen? En ik wilde dat vanmiddag doen onder het thema de troost dat Vader overal in voorziet. Voorzienigheid is voor mij: God ziet het van tevoren. Hij wordt er niet door overvallen. Het is niet allemaal toeval. Maar hij voorziet er ook in. En je kunt verder. Drie dingen: dat is een kwestie van geloof. Vertrouw God. En dan begint de catechismus ook heel dicht bij huis. En houd oog voor je toekomst. De troost dat je Vader in de hemel overal in voorziet. Dat is een kwestie van geloof. Je kunt hem vertrouwen en dat begint al dicht bij huis. En houd oog voor je toekomst. Eerst dat eerste natuurlijk, dat is een kwestie van geloof. Want als je over deze catechismus zondag gaat preken, dan is het natuurlijk wel een levensgroot risico. En dat is dat je zo'n onderwerp of zo'n eigenschap van God meteen laat bedelven, laat bezwijken onder alle problemen. De onoplosbare raadsels die er natuurlijk zijn, de levenspijn, het leed in de wereld niet te beschrijven. En dan is het denk ik wel goed om er even op te letten dat de catechismus het vanaf een andere kant aanvliegt. En dan wil ik even beginnen bij het begin van de catechismus. Die is natuurlijk begonnen met de kernvraag. Wat is nou je enige houvast in je leven? Ook als er voor alles en nog wat gebeurt en als je gaat sterven. En dan luidt de tweede vraag. Wat heb je nodig om daarmee gelukkig te leven? Het gaat dus om ons levensgeluk. En de catechismus die houdt tussen de regels door die draad vast. Want in zondag 7 wordt de vraag gesteld. Wat is echt geloven? En wat moet je dan geloven? En dan is het antwoord alles wat God in de Bijbel belooft. En dus voorzienigheid komt niet op tafel als een levensgroot, onoplosbaar probleem waar je je tanden op stuk bijt, maar komt op tafel als, kijk, dit belooft God je. Nou, zondag 9 zet die draad voort. Mijn God en Vader in de hemel is zo oer en oersterk, hij kan uiteindelijk alles aan. Hij heeft de wereld geschapen, maar hij houdt ook deze wereld in stand en blijft de grote roerganger achter alles. Nou, dat is mooi gezegd. Maar het is in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gezien. Zeg nou zelf. Want die oorlogen dan. Al dat bloed vergieten door de eeuwen heen. Of dat noodlottig ongeval. Of die ongeneeslijke ziekte. Of die problemen waarmee ik in stilte loop te worstelen. Het is dus wel wijs van de catechismus dat die even pas op de plaats maakt. En daarbij stil blijft staan. En even een vergrootglas boven die ene zin houdt uit zondag 9. Hoe werkt dat dan? Dan moet je misschien ook even beseffen dat de catechismus net tevoorschijn komt uit de tijd van de middeleeuwen. Pestepidemieën, geen corona, maar de pest die rondwaarde. Oorlogen die maar niet ophielden. Ik las van de week zelfs dat de gemiddelde leeftijd in Amsterdam in die tijd rond 1600 25 jaar was. Dat is gemiddeld, hè. Komt natuurlijk ook door een enorme kindersterfte, want er waren ook mensen die 60, 70 jaar werden. Maar gemiddeld 25 jaar. Het is logisch dat mensen de vraag stellen, hoe zit dat nou? Waar is God nou in die rauwe werkelijkheid waar we met beide benen middenin staan? En is het een kwestie van geluk hebben? Mazzel? En zijn we afhankelijk van stom toeval? Of moet je bang zijn voor het noodlot dat onverhoeds kan toeslaan? Het domme pech, en ja, wij hier in het Westen hebben pure mazzel, welvarend, goede gezondheidszorg en die bootvluchtelingen, ja, pech gehad. Is dat het verhaal? En dan heeft de kerk goed geluisterd naar wat God in de Bijbel zegt. En gezegd, ik ben niet overgeleverd aan de mazzel. En ik ben geen speelbal van het grillige noodlot. Ik ben veilig in Gods handen. En ik ben dag en nacht geborgen in zijn liefde. En wat geloof je als je het hebt over God als schepper? En toen zei antwoord 26. De Vader van onze Heer Jezus Christus is ook mijn Vader. Ik word omgeven door dezelfde liefde. En omringd door dezelfde aandacht. En ik val nooit van mijn leven uit zijn hand. In mijn ziekte niet, in mijn aanvechting niet, deze wereld niet. Hoe durf je te zeggen? En hoe weet je dat zeker? En waarom ontleen je nou dat vertrouwen? Nou, dat haal je niet uit je eigen levenservaring, want er zijn genoeg dingen op te noemen die daar levensgroot tegen protesteren. En je leest het ook niet in de krant. Hè? Als je de puzzelstukjes maar goed in elkaar past, dan klopt het. Daar is maar één antwoord op. Ik durf het te vertrouwen omdat God zijn eigen zoon naar deze wereld stuurde en ervoor opofferde. Ook voor mij. Zo lief had God de wereld. Dat die van de ondergang gered wordt. Het begint dus met geloof. En dat betekent ook dat je God dicht bij huis kunt vertrouwen. Want het is natuurlijk wel mooi om even te zien. Ja, hoe de catechismus dat heel gewoon in het leven van elke dag en dicht bij huis neerzet. Ik denk dan altijd even aan zo'n boer in Israël die 's morgens opstond en door het raam keek of naar buiten liep en dan eens even een blik over zijn akkers wierp, waar het graan groeide. De oogst, straks gaat het lukken? Komt er voldoende regen of zal de oogst verschroeien? En mislukken? En loof en gras. Ik heb vanmorgen na de kerkdienst in mijn eigen achtertuin weer bramen geplukt. En ik moest hier aan denken. En ze groeien omdat God het geeft. Regen en droogte. De goede, maar ook de slechte jaren. Gezondheid, maar niet minder ziekte. En de bedoeling is natuurlijk om dat dichtbij te brengen. Het zijn gewoon de dingen die uit ons leven gegrepen worden. Blijft de vraag, hoe zit dat nou precies? En dat willen mensen graag weten. En hoe zit het nou precies? En kun je dat wel blijven volhouden als je soms ziet wat mensen elkaar aandoen? En hoe de ene mens het leven van een ander kan ruïneren of traumatiseren? Of als je merkt hoe het klimaat steeds meer in ademnood komt? Of als ik toegeef aan de angst die in mijn hart kwelt. En hoe zit dat nou? God, de macht van het kwaad. Nou, dat is ook de reden waarom ik samen met u artikel 13 van de geloofsbelijdenis gelezen heb. Omdat ik daar heel, heel mooi in vind hoe de geloofsbelijdenis eigenlijk ook alle ruimte geeft aan die... Ja, ik noem het maar even die kwade machten. Wij geloven dat God alles aanstuurt. En toch heeft hij niet de schuld van het kwaad. Hij doet zijn werk zeer goed en rechtvaardig, ook al handelen de duivelen en mensen onrechtvaardig. De geloofsblijdenis die spreekt dus eigenlijk met twee woorden. God is goed, daar twijfelen we niet aan. En tegelijk houden we onze ogen open en zien we dat er veel kwaad in de wereld gebeurt. Dat de duivel ook de grote kwaaddoener is. Maar dwars daardoorheen, of moet ik zeggen, hoog daarbovenuit... blijft God degene die alles overziet. En die op koers blijft. Ik moest ook even denken aan Psalm 93. Hoog boven zee en golven. Hoe vol kracht troont onze God onwankelbaar in macht. Maar het gaat mijn pet te boven. Het blijft, zegt de geloofsbelijdenis voor ons, ondoorgrondelijk. Je krijgt er geen vinger achter en je kunt het niet logisch oplossen. Je kunt de puzzel niet helemaal leggen. Onnaspeurlijk. Nou, dat is wat je terughoort in de openbaring van de Heer Jezus aan Johannes. En de Heer Jezus in hoofdstuk 5 die de ruimte krijgt om de geschiedenis te ontwikkelen. En dan zie je ineens die paarden erop uittrekken in hoofdstuk 6. En dan zie je ook hoe de wereldvrede onder druk komt te staan. En hoe de voedselvoorziening in de wereld bedreigd wordt. En hoe de dood op aarde gaat huishouden. En dan noemt de engel dat in hoofdstuk 7 de grote verschrikkingen. En blijkbaar ziet God dat ook wel. Het is verschrikkelijk. Maar de regie blijft in handen van de Heere Jezus. Het lam dat is afgeslacht. En wat mij heel erg kan helpen is dat je leest hoe die verschrikkingen op aarde de aanbidding in de hemel niet laten verstommen. En dat helpt mij om in deze wereld het geloof te behouden. Er zijn in de Bijbel ook voorbeelden die mij enorm kunnen helpen. En ze beginnen alle drie met een J. Jozef, Job en Jezus. En Jozef, wat zat hij diep in de put. Waardeloos voor zijn broers. Ze konden er nog wat geld voor vangen. Maar het werd de manier om het volk van God te laten overleven. Job, wat een rampenplan. Succesvol zakenman, een bloeiend gezin, alles kwijt. Je kunt net zo goed doodgaan zonder God, zegt zijn vrouw. En je ziet Job tientallen hoofdstukken lang worstelen om een verklaring te vinden. Om een bevredigend antwoord te krijgen. En zijn vrienden die sturen hem het bos in. Ze zeggen, Job, ga hier eens zoeken of kijk daar eens. Of kijk eens even serieus naar jezelf. Doe eens aan zelfreflectie. Maar geen enkel antwoord voldoet. Geen enkele redenering klopt. En pas helemaal aan het eind verschijnt God op het toneel. En dan zegt hij, Job, jongen. Ik ben toch vele malen groter en sterker dan jij je kunt voorstellen. En het derde voorbeeld, Jezus. Als Petrus zijn pinksterpreek houdt, dan zegt hij het eigenlijk in één zin, in één Bijbelvers. Jezus is door de handen van wetteloze mensen naar Gods plan aan het kruis opgehangen. Wij kunnen dat niet samen krijgen. Bij ons is het of het een of het ander. Of die mensen hebben het op hun geweten. Of het was het plan van God en dan zijn die mensen marionetten aan zijn touwtjes. Maar Petrus die laat het gewoon naast elkaar staan. En laat het ook busten. Een onoplosbaar raadsel. En het is de weg van God om deze wereld te verlossen. Ik denk dat ik in de loop van mijn leven steeds meer geleerd heb en er ook naartoe gegroeid ben om het raadsel niet te willen ontraadselen. Maar om te blijven vertrouwen, dicht bij huis. Wat heb je eraan? Vraagt de catechismus. Pastoraal natuurlijk. Blijf dankbaar. Als je zegen krijgt. Als je goede dingen ontvangt. Als je voorspoed geniet. En als het tegen zit. Als je hart ineen krimpt. Of als de tranen over je wangen biggelen. Ja, geduldig. Er staat eigenlijk een woord. Hou vol. Het gaat om volharding. Om uithoudingsvermogen. Zeg je vertrouwen in God niet op. Ik zou bijna zeggen, volg Job. Hou vol in je ziekenkamer en in je binnenkamer. De Vader van de Heer Jezus is ook mijn Vader. In zijn eeuwige liefde ben ik geborgen. De troost dat Vader overal in voorziet. Het is een kwestie van geloof. En je herkent hem, je mag hem vertrouwen dicht bij huis. En als laatste houd oog voor je toekomst. Want dat is in de Bijbel altijd het wenkende perspectief. Wij zijn heel erg mensen geworden van hier en nu. En wij willen het hier en nu in dit leven eigenlijk allemaal voor elkaar krijgen. Of opgelost hebben. Maar de Bijbel kijkt altijd verder dan ons leven lang is. En je leest in Openbaring 6 ook over dat witte paard. De meeste uitleggers die kiezen er dan voor. Ja, maar dat is het evangelie. De overwinningstocht van de Heer Jezus die zegevierend over het aardoppervlak rijdt en het zegel van God op het leven van mensen zet. Dat zegel dat is het symbool van onschendbaarheid. Op je voorhoofd. Wat er ook gebeurt. En daarom zegt de catechismus ook. Voor de toekomst het vertrouwen houden dat geen schepsel, dat niets in het leven, je kan wegtrekken uit de liefde van God en van de Heer Jezus. En daarom loopt het visioen natuurlijk ook uit op een fantastisch vergezicht. En ik zag een onafzienbare menigte, niet te tellen, uit alle landen en volken en van elke stam en natie. In het wit gekleed. Het is goed. Met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. En ze jubelden luid, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. En de engelen en de oudsten en de vier wezens bogen zich diep neer en aanbaden God. Amen, lof, majesteit en wijsheid. Dank, eer, macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Het zijn de mensen die de grote verschrikkingen overleefd hebben. En ze vereren God. Blijkbaar doet alles wat er hier op aarde gebeurt geen afbreuk aan de glorie van God. Ook niet als wij er geen touw aan kunnen vastknopen. En God zal alle tranen uit hun ogen wegvegen. Hoe teder en zorgzaam. En de Bijbel vertelt geen sprookjes. Het is levensecht. En toch dacht ik van de week, het heeft wel iets van een sprookje. Mijn troost is dat Vader voorziet. Ik mag het geloven en ik zie het terug dicht bij huis. En ik houd mijn ogen open voor de toekomst, want het wordt eindgoed al goed. En ze leven nog lang en ziels gelukkig. Amen. Ik geloof ook in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel. En vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Hij is mens geworden. Hij is ook in onze plaats gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. Zetelt aan de rechterhand van de Vader en zal in volle glorie terugkeren om te vonnissen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde krijgen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven met God in de komende eeuw. Amen. We zullen ons gebed voortzetten en ik mag u daarin voorgaan. En ik heb de kinderen van zuster Otte beloofd dat ik vanmiddag ook voor onze zuster en hun moeder zou bidden. Laten we voor God knielen. Heer, eeuwige God, hoe bijzonder dat u niet onbewogen bent gebleven onder de gevolgen van onze val in zonde, de gigantische ellende, maar hoe u met ontferming bewogen bent en uw zoon er naartoe gestuurd hebt. En tegelijk, Heer, wij kunnen er vaak geen touw aan vastknopen. Hoe dat nou precies in elkaar zit, hoe u uw weg zoekt op het aardoppervlak, hoe u uw weg zoekt op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij willen u prijzen, Heer, om al het goede, alle zegeningen. Ook om het feit dat we geraakt zijn door het evangelie uit de hemel. Dat het stempel van uw liefde en uw trouw op onze voorhoofden staat, onuitwisbaar. Dat u ons belooft dat we ten diepste onschendbaar zijn. Dat we dat toch ook elke keer weer mogen horen, omdat we het zo nodig hebben om dat te horen. Want die andere kant is er ook, Heer. De dingen die we meemaken, waar we om huilen, waar we pijn in onze buik van krijgen, waardoor de angst ons kan kwellen en in een wurggreep kan nemen. De dingen die ons worden aangedaan of die mensen elders elkaar aandoen. We hoeven niet alle kranten van de afgelopen eeuwen voor u open te vouwen, want u hebt het allemaal voorbij zien komen. Maar u bent toch ook een God, Heer, die erbij is, die dat belooft, die ons toezegt dat we kracht krijgen voor elke dag. En dat als wij 's nachts proberen te slapen, dat u dan de ogen openhoudt, om ons niet uit het oog te verliezen. En u bent een God die onze tranen verzamelt, bij wijze van spreken, in een vaas. En die te zijner tijd ook de tranen uit onze ogen zal wegvegen, zorgzaam, teder en liefdevol. Heer, wilt u zo voor ons zijn? En geef ook dat we dat geloven, dicht bij huis. Dat we ook in die gewone goede dingen, de groenteafdeling en de fruitafdeling in de supermarkt, of het brood bij de bakker en onze gevulde koelkast, dat we daarin uw goede hand zien om ons bestaan te verzorgen. Maar we bidden ook om uithoudingsvermogen of om geduld als het tegen zit. Als we dingen graag zouden willen oplossen die wij niet kunnen oplossen. Als we raadsels willen ontcijferen die voor ons raadselachtig blijven. Bewaar ons ervoor, Heer, dat we ons vertrouwen in u opzeggen, dat ons geloof het gaat begeven. Maar wilt u ons vervullen met uw geest, met de geest van de Heere Jezus, om door het lijden heen oog te houden voor de heerlijkheid die ons wacht en ons toelacht. En we danken u dat u dat voor ons hebt weggelegd. En geef dat we in dat geloof volharden, elkaar aanmoedigen, op de been blijven, steeds weer moed vatten. Heer, wij bidden voor zuster Otten, die ernstig geraakt is door haar hersenaandoening, die dat niet kan uiten, maar met haar zwijgende, vragende blik je aankijkt, die met een knippering van haar oogleden kan beamen dat het intens verdrietig is. Wilt u haar ook bemoedigen, Heer, en rust laten vinden in uw zorg, en kracht geven voor elke dag. Wij bidden ook voor de kinderen en kleinkinderen die voortdurend naar moeder omzien. Wilt u hen daarvoor ook alles geven wat ze nodig hebben? Heer, wij bidden voor alle mensen in deze wereld. Wilt u bewogen blijven? Wij dragen alle christenen in India aan u op. Ook de mensen van Oasis, waar we ook vanmiddag onze liefdegaven voor zullen inzamelen. Geef dat ze daar iets van uw liefde laten zien en uitdelen. Heer, wilt u naar deze wereld blijven omkijken, want de problemen gaan onze macht te boven. Maar wilt u de schepper blijven die uit alle macht op weg is naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar het allemaal gaaf en recht en goed zal zijn. Heer, wij danken u dat u een God bent die blijft voorzien. Bewaar ons ervoor dat we dat alleen maar als een probleem ervaren waar we onze hersens op stuk breken. Maar geef dat het een bron is van vertrouwen, van bemoediging, die ons helpt om gelukkig en gelovig te leven, elke dag opnieuw. Wij bidden voor elkaar, Heer. Als we geraakt zijn door wat dan ook, geef dat we oog voor elkaar hebben en daarin ook elkaar opvangen, bemoedigen en bij de arm nemen. Heer, hoor ons bidden. In Jezus' naam. In zijn liefde zijn we eeuwig geborgen. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook aan de Heer te geven. En laten we daarna uit de opwekkingsbundel lied 672 zingen.
Voordat wij van hier gaan of thuis deze samenkomst afsluiten, wil de Heer ons vanuit de hemel zegenen. En in plaats van het gebruikelijke amen wilde ik de belofte van God zingend aan elkaar doorgeven door Psalm 121 vers 4 te zingen. Laat u door de Heer zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u behoeden, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en in alles vrede geven.